Goedenavond allemaal. Op deze dag moet ik elk jaar weer denken aan een oud collega die mij op de tweede woensdag van maart stevast vroeg of ik 's avonds ook naar de wasdag van het gebed ging. In plaats daarvan hebben we vanavond biddag voor gewas en voor arbeid waarvoor we bij elkaar zijn. De voorganger is Jan Rozemuller. En de diakenen die hebben besloten de collecte te bestemmen voor de stichting Nijlvallei. Deze stichting heeft als missie het verbeteren van het leven van individuen en van gemeenschappen in en rond Cairo, Egypte. Dit gebeurt door onderwijs, medische hulp, voedselverstrekking voor de allerarmsten. En dat in samenwerking met betrouwbare kerken en met organisaties. De opbrengst van deze collecte wordt besteed aan maaltijden voor 250 tot 300 daklozen in Cairo. De diaconie beveelt hem van harte bij u aan. En namens de kerkraad wens ik u een fijne eredienst.
Goedenavond. Ja, we gaan met elkaar bidden. Dat is niet iets bijzonders, hoop ik, dat we bidden. Maar toch is biddag voor gewas en arbeid, voor voedsel en werk goed om te houden, om ons toch apart te realiseren, ja, dat al die dingen die wij maar steeds krijgen, dat die toch echt van God komen en dat we dat ook steeds aan Hem hebben te vragen. We zullen als eerste lied met elkaar gaan zingen. Kom, laat ons vrolijk zingen. Gezang 254, vers 1, 2 en 3. We zullen nu onze afhankelijkheid van God belijden en mogen zijn zegen ontvangen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid, ook trouw voor ons blijft zorgen en nooit loslaat waar hij aan is begonnen. En voor u en voor jou is er genade en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we God bidden om een zegen over deze dienst. Dank u wel, Heere God, dat u onze God bent. Onze Vader bent, onze Schepper bent. Dat u degene bent die almachtig bent en dus ook voor ons zorgen kunt. En niet alleen voor ons, maar voor heel de wereld. Dank u wel dat u de God bent die uw Zoon hebt gegeven, de Heere Jezus. Zodat uw Koninkrijk is gekomen en steeds verder komt totdat hij helemaal voltooid is. Dank u wel dat u de God bent die uw geest geeft, zodat wij kunnen geloven, kunnen vertrouwen op u, kunnen leven met u. Dank u wel dat wij zo mogen leven als kinderen van u. En we zijn hier bij elkaar gekomen omdat wij ons afhankelijk weten van u. En als we dat zo zeggen, dan beseffen we tegelijkertijd dat dat soms ook maar betrekkelijk is, dat we ons afhankelijk voelen. Want veel dingen zien we ook als vanzelfsprekend. Het eten en drinken en al die andere dingen meer die we hebben. Of we hebben soms het gevoel dat we er zelf toch vooral wel hard voor gewerkt hebben. Heere God, leer ons telkens weer afhankelijkheid. We zullen vanavond nadenken over hoe ons gebedsleven is en hoe we dat vorm kunnen geven. Wilt u daarover ook uw zegen geven? Geef ons uw Heilige Geest, zodat ons geloof wordt versterkt, zodat u wordt geëerd, zodat we een goede dienst met elkaar mogen hebben. Verhoort u ons bidden, in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen met elkaar uit de Bijbel. En we lezen Daniël 9, vers 1 tot 19. Daar lezen we een gebed van Daniël. En aan de hand van dat gebed zullen we gaan nadenken vanavond over ons eigen bidden. Dus we lezen eerst Daniël 9, vers 1 tot 19. Zullen we daarna zingen op Psalm 143, vers 1, 2 en 8.
Openbaring aan Daniël over de 70 weken. In het eerste jaar nadat Darius, zoon van Xerxes, een Medier van geboorte tot koning was gekroond over het Rijk der Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn koningschap leidde ik, Daniël, uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er 70. Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Ik bad tot de Heer, mijn God, en beleed schuld. Heer, grote geduchte God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden af en regels afgeweken. En wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam tot onze koningen, onze vorsten, onze oudsten en tot het hele volk gesproken hebben. U, Heer, staat in uw recht. Ons staat deze dag de schaamte op het gezicht. Ons, de Judeërs, de inwoners van Jeruzalem, alle Israëlieten, of ze nu dichtbij zijn of ver weg, in alle landen waarheen u hen hebt verdreven vanwege hun ontrouw jegens u. Heer, ons en onze koningen, onze vorsten en onze oudsten staat de schaamte op het gezicht, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heer, onze God, is vol erbarmen en vergeving, want wij zijn tegen hem in opstand gekomen en hebben niet geluisterd naar de Heer, onze God. Wij hebben ons niet gehouden aan het onderricht dat hij ons door zijn dienaren, de profeten, gegeven heeft. Alle Israëlieten hebben zijn wet overtreden, zijn daarvan afgeweken en hebben niet naar hem geluisterd. De met een eed bekrachtigde vervloekingen die opgetekend staan in de wet van zijn dienaar Mozes zijn over ons uitgestort, want wij hebben tegen God gezondigd. Hij heeft groot onheil over ons gebracht en het dreigement uitgevoerd dat hij tegen ons en onze leiders had geuit. Op de hele wereld was nog nooit voorgekomen wat nu in Jeruzalem is gebeurd. Het kwaad dat over ons gekomen is, staat al beschreven in de wet van Mozes. En toch hebben wij, de Heer, onze God, niet gunstig gestemd door afstand te nemen van onze overtredingen en zijn waarheid in acht te nemen. De Heer aarzelde niet om onheil over ons te brengen, want de Heer, onze God, is rechtvaardig in alles wat hij doet. Maar wij hebben niet naar hem geluisterd. Nu dan, Heer, onze God, die uw volk met krachtige hand uit Egypte hebt weggeleid en daarmee uw naam hebt gevestigd tot op deze dag, wij hebben gezondigd, wij hebben ons misdragen. Heer, u hebt u steeds rechtvaardig betoond. Wend toch uw hevige toorn af van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonden en om de overtredingen van onze voorouders worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt bij alle volken om ons heen. Luister daarom, onze God, naar het gebed en de smeekbeden van uw dienaar en zie uw verwoeste heiligdom met mededogen aan, ook omwille van uzelf. Bied, mijn God, ons een luisterend oor en hoor ons. Open onze ogen en zie de verwoesting van de stad waaraan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld, leggen wij onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is. Heer, luister naar ons. Heer, vergeef ons. Heer, sla acht op ons gebed. Wacht niet langer en grijp in, mijn God, ook omwille van uzelf. Want uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk.
We zullen zometeen naar de preek gaan zingen, gezang 246, vers 1, 2 en 3. Ik wil op deze biddag graag met jullie nadenken over onze gebedspraktijk. Wat komt er eigenlijk terecht van onze gebeden? Hoe staat het met jou, met mijn gebedsleven? En wat kunnen we wat dat betreft dus leren van Daniël? We hebben net een gebed gelezen van Daniël. En sommigen van jullie zullen misschien best wel regelmatig bidden met vaste gewoonten. Misschien heb je de gewoonte om de dag af te sluiten met God. Dat je als het ware, voordat je gaat slapen, je leven in Gods hand legt en dan gaat slapen. Misschien heb je de gewoonte om de dag met God te beginnen. Misschien heb je de gewoonte, die je zo van huis uit hebt meegekregen, om 3 keer per dag of minder, maar in ieder geval bij de maaltijden te bidden. Het is denk ik niet zo dat wij dat allemaal hetzelfde doen. Wij doen allemaal het op deze manier, ons gebedsleven. Dat is dan weer een verschil met bijvoorbeeld de moslims. Die doen het allemaal wel hetzelfde. Die hebben de vaste gewoonte, 5 keer per dag bidden met het gezicht naar Mekka. Dat is het voorschrift, zo moet je het doen. En dat heeft misschien ook wel iets makkelijks, hè? Dat je gewoon heel duidelijke regels hebt. Zo moet het. Maar voor christenen is dat niet zo. En voor christenen is een soort van vrijheid, zeg maar. Je mag dat op je eigen manier invullen, hoe je je gebedsleven vorm geeft. Geen duidelijke regels. Dat kan ons bidden best wel eens wat moeilijk maken, hè? Dat je die dingen zeg maar zelf moet uitvinden. Er zijn meer dingen die het bidden moeilijk kunnen maken. Bijvoorbeeld dat wij als we bidden na een tijdje al niet meer weten van, wat zal ik nou verder nog eens zeggen? Ik heb zo wat dingen gezegd, misschien zo wat vaste formuleringen die ik altijd doe. Maar dan houdt het ook wel een beetje op. Wat zou ik nou verder nog zeggen? Dat kan moeilijk zijn. Wat ook lastig kan zijn, is dat God niet wat terug zegt. Althans, niet in de meeste gevallen zegt hij wat terug. Wat het gebedsleven ook moeilijk kan maken, is de rusteloosheid van onze tijd. In ons leven is het vaak zo dat we nogal gehaast zijn, dat we heel intensief leven, weinig rustmomenten kunnen vinden om alleen te zijn met God. Je wordt beheerst door je telefoon, door je werk, door je sociale leven. En dan verschraalt zomaar je gebed. Maar als er niet meer gebeden wordt, is de kerk in ademnood. Je kent vast wel die uitdrukking. Bidden is ademhalen. En ik vind dat wel een mooie uitdrukking. Het zegt eigenlijk dat als je bidt, dat je dan als het ware God inademt. God komt naar je toe op die manier. En vervolgens adem je naar God toe weer uit wat je op je hart hebt, wat je aan hem kwijt wil. Dat kan zijn je zonden, je zorgen, je verdriet of je blijdschap, je dankbaarheid. Wat er maar op je hart ligt, dat adem je richting God weer uit. Dus bidden is God inademen, zijn beloften inademen en uitademen wat je zelf op je hart hebt. Als dat gaat ontbreken, dan worden wij geesteloze, krachteloze christenen. Dat zou niet best zijn. Laten we daarom vanavond weer stilstaan bij ons gebed en bij wat we kunnen leren van dat gebed van Daniël. En ik wil er 7 punten uithalen die ik kort dan bespreek, 1 voor 1. Eerst nog even iets over Daniël. Hij leefde in de tijd van de ballingschap. Dat zullen de meesten wel weten. Hij was als Jood gedeporteerd naar Babel. Later werd hij ook nog meegenomen door de koning van de Perzen. Hij was dus in Babel ver weg, maar hij bleef vasthouden aan God, aan de God van Israël. En Daniël was duidelijk een man van gebed. Hij vond het gebed zo belangrijk dat toen op een gegeven moment in Perzië, waar hij op dat moment was, er een wet kwam van Meden en Persen. dat alleen de koning van de Perzen, maar mocht worden aangebeden, aangeroepen, dat hij toch zei van, nou, nee, dat ga ik niet doen. Daar ga ik me niet aan houden. Ik ben gewend om 3 keer per dag tot God te bidden, met het gezicht naar Jeruzalem, en dat blijf ik ook doen. Dat vindt hij belangrijk. Als gevolg daarvan komt hij ook in die leeuwenkuil terecht. Maar zo belangrijk vindt hij het gebed. En in hoofdstuk 1, of hoofdstuk 9, zien we dus een van zijn gebeden. En 7 punten wil ik daar uithalen. Eerst, dat Daniëls gebed begint bij een open Bijbel. Daniël vraagt zich op een gegeven moment af van hoe lang zou het eigenlijk duren voordat er een eind komt aan de ballingschap? Oh, wacht even. Daar staat toch iets over in de profeten en hij zoekt dat op en hij weet dat te vinden. Jeremia 25, daar staat dat er 70 jaar overheen gaat voordat het volk zal worden bevrijd en terug mag naar Jeruzalem. En hij leest dat en hij reageert daarop in een emotioneel gebed. Dat is wel mooi. Je zou dat luisterend bidden kunnen noemen. Dus dat je eerst luistert naar wat God zegt. God laten uitspreken in je leven. En dan bedenken wat jij in reactie tegen God zou willen zeggen. En als je zo bidt, dan wordt je gebed ook minder eenrichtingsverkeer. Op een of andere manier wordt het dan natuurlijk wel snel, hè? Ons gebed, eenrichtingsverkeer. Dat jij vooral bedenkt van, nou, wat wil ik tegen God zeggen? En dat, hups, dat gaat naar God toe. En dat is ook prima natuurlijk om te doen. Maar het is dan soms iets minder reageren op wat God tegen ons zegt. Maar als je reageert op wat God tegen ons zegt in de Bijbel, dan gebeurt er ook meer door het gebed in je leven. Dan gaat jouw leven mee resoneren met Gods woord, met Gods plannen, met Gods koninkrijk. Dan raak je meer afgestemd op wat God bezig is te doen. En ja, daar wordt je gebed ook meer op gericht. Gevouwen handen kunnen niet zonder een open Bijbel. Dat betekent niet dat je elke keer voordat je gaat bidden van, oh, dan moet ik eerst uit de Bijbel lezen. Zo hoeft dat natuurlijk niet elke keer. Maar wel dat we als bidders leven bij een open Bijbel. Tweede leerpunt. Je ziet bij Daniël dat het begint, maar dan ook verder gaat met aanbidding. Het is eigenlijk een rode draad. Voortdurend maakt hij God groot. Hij begint er direct mee. Heer, groot en geduchte God, die zijn beloften nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben. En je proeft hier heel veel eerbied, ontzag voor God. En hoe mooi is dat om in je gebed aan God terug te geven hoe je hem zelf hebt leren kennen. En hem daarom te prijzen. En die dingen, hoe je God hebt leren kennen, dan ook te benoemen in je lofprijzing. Dat doet Daniël door het hele gebed heen. Hij zegt later nog, Heer, u bent vol erbarming en vergeving. Heer, u bent rechtvaardig in alles wat u doet. Heer, u hebt uw volk met krachtige hand uit Egypte weggeleid en daarmee uw naam gevestigd. En als wij zo bidden, Gods naam groot maken in ons gebed, dan doet dat ook iets met ons eigen geloof. Dan kan het versterkend zijn voor je eigen geloof. Als je vol bewondering tegen God zegt, Heer, zo bent u, zo heb ik u leren kennen, dan eigen je jezelf dat als het ware ook toe. God prijzen is jezelf onderwijzen. Neem daarom als je bidt de tijd om God aan te roepen, niet alleen maar als onze Vader in de hemel, maar ook als bijvoorbeeld de schepper van alle dingen, de almachtige, de eeuwige, de heilige, degene die regeert, zelfs regeert tot in de verste hoeken van het heelal. De God die de bron van alle liefde is, die de bron van al het goede is. De God die zijn Zoon heeft gegeven voor ons, die zijn Heilige Geest geeft, die woont in ons hart. En als je al dat soort dingen tegen God zegt, als het ware aan hem teruggeeft, dan zeg je dat ook tegen jezelf. En je eigent het jezelf ook toe. Het doet ook wat met jezelf. Laat daarom je bidden altijd ook aanbidding zijn. Daardoor kan je zelf groeien in je geloof. Ik vond dat ook wel een beetje bij dat eerste lied wat we net zongen. Eigenlijk ook een aanbidden van God als de schepper, als degene die voor ons zorgt. En als je dat zingt, dan is dat ook voor je geloof, je eigen geloof, versterkend. Je richt het op God, maar het doet ook iets met jezelf. Het derde wat we meenemen uit het gebed van Daniël is dat gebed vol met verootmoediging zit. En ik weet niet of jullie dat woord nog heel goed kennen, verootmoediging of ootmoed. Ik snap dat altijd het beste als ik het tegenovergestelde erbij zet. Ootmoed, daar tegenover staat hoogmoed. En hoogmoed is groot van jezelf denken en ootmoed is klein van jezelf denken of jezelf klein maken. En Daniël maakt zichzelf klein vanwege zijn zonde. En dat is ook de hoofdzaak van dit hele gebed. Dat hij schuld beleidt en zichzelf klein maakt. Hij zegt, Heer, we hebben gezondigd. We hebben ons misdragen. We zijn slecht en opstandig geweest. We zijn van uw regels en geboden afgeweken. We hebben niet geluisterd. Heer, u staat in uw recht. En ons staat de schaamte op het gezicht. En dan gaat zo maar door, Diepe ootmoed. Hoe ootmoedig zijn onze gebeden? Misschien denk je van, dat gebed van Daniël is wel in een heel bijzondere tijd uitgesproken. Namelijk, ze waren in ballingschap en daar waren ze niet voor niks. Dat was Gods reactie op een afgoderij die generaties lang geduurd had. Het was voor hun wel heel terecht natuurlijk. Dat zij eens even een goed schuld gingen belijden. Maar geldt het ook voor ons? Is er voor ons zoveel reden om ons klein te maken voor God? Nou, als Daniël dat al doet, dan is er voor ons ook wel reden voor, zou ik zeggen. Want Daniël zelf, persoonlijk, was toch helemaal niet schuldig aan die hele ballingschap. En toen hij naar Babel werd gevoerd, was hij een jaar of 15. Dus hij ging gewoon mee in de meute. Maar had niet zozeer persoonlijke schuld aan die afgoderij die eraan vooraf was gegaan. Je leest ook vanaf het begin in de verhalen van Daniël. Hij was een hele vrome jongen, iemand die dicht bij God leefde. Dus het was niet eens vanwege zijn eigen schuld dat ze in ballingschap moesten. En toch verootmoedigt hij zichzelf en zegt hij voortdurend wij hebben gezondigd. Waar het volk in de vorige generaties in tekort geschoten was, daar herkent hij ook zichzelf in. En wij leven natuurlijk dan inderdaad in een heel andere tijd als Daniël. En toch, wij hebben toch ook alle reden om ons klein te maken voor God. Laat ik maar iets noemen. Wij zijn niet in staat met z'n allen om de welvaart die er is in deze wereld eerlijk te verdelen. Onze welvaart gaat in veel opzichten toch ten koste van arme landen. Daarom is het ook terecht dat we in deze dienst collecteren voor mensen die het minder hebben dan wij. En wat te denken van de snelle klimaatverandering? De meeste mensen zijn het er wel over eens dat dat veel te maken heeft met hoe wij met de aarde omgaan. Wij doen dat. Gods schepping zucht, kreunt, reden voor ons toch om ons te verootmoedigen. Er zijn veel redenen om ons klein te maken. Misschien heb je iets gehoord of gelezen van die opwekking in Ashbury in Amerika, misschien ook niet. Maar er is daar een universiteit waar ze ook altijd kerkdiensten houden. En nog niet zo lang geleden is het gebeurd dat tijdens zo'n kerkdienst er iets bijzonders gebeurde, want al die studenten werden ineens enorm geraakt door God, door de Heilige Geest. En ze gingen niet meer weg daar uit die kerk. Ze bleven daar maar bidden en zingen. En dat ging daar maar door. Er gebeurde echt wat. En mensen van andere plaatsen in Amerika gingen daar naartoe om die opwekking mee te maken. Maar wat me nu omgaat is, heel opvallend was dat toen die mensen zo geraakt werden door God, ze als vanzelf hun schuld gingen beleiden. En sommige studenten beleden van, ja, ik was verslaafd en ik wilde het achter me laten. Ik wil nu de Heer Jezus volgen. En dat is wel opvallend, dat een opleving van het geloof blijkbaar gepaard gaat met belijdenis van schuld. Misschien goed om in deze 40 dagen tijd over na te denken. Welke zonde heb ik te belijden? Welke zonde moet ik bij het kruis van Christus brengen? Voor welke zonde moet ik mij verootmoedigen, klein maken? We hebben allemaal reden om te zeggen, Heer, we hebben gezondigd in zoveel opzichten. We bidden vandaag om werk, om voedsel. En we beseffen, maar we zijn maar mensen. Als het erop aankomt, staan we schuldig tegenover God. We hebben reden om ons te schamen. Het vierde, wat opvalt in dit gebed, is dat Daniël zich uitstrekt naar wat God heeft beloofd. Ja, want hij had dat gelezen bij Jeremia. Nou, na 70 jaar zullen jullie worden bevrijd. En Daniël zei niet van, nou, dat zal dan wel gebeuren. Laten we maar eens kijken. Nee, hij ging bidden en hij ging in gebed zich daarnaar uitstrekken, naar wat God had beloofd. En hij legde in gebed zijn hand op wat God had beloofd. En dat is leerzaam voor ons. Wat God belooft, moeten wij ons nog steeds biddend naar uitstrekken. Je kan niet zeggen van, nou, God heeft het beloofd, maar dan hoef ik er toch niet meer voor te bidden. Dan gaat dat ook wel gebeuren, nietwaar? Nee, God lost zijn belofte in via onze gebeden. Daarom bidden wij vanavond om ons dagelijks brood. Terwijl we heel goed weten dat Jezus heeft gezegd van, maak je geen zorgen over wat je moet eten en drinken en waarover je je moet kleden. Kijk naar de vogels en naar de bloemen op het veld. God zorgt voor hun, zorgt ook voor jullie. Maak je niet bezorgd? Ja, dat weten we. En toch bidden we om ons dagelijks brood. Omdat we geloven, God lost zijn beloften in via ons gebed. En daarom blijven we bijvoorbeeld ook bidden om de wederkomst. Ook al heeft God beloofd van ja, de Heer Jezus zal terugkomen, maar he, al biddend strekken we ons daarnaar uit. Dan, vijfde. In Daniëls gebed staat niet zijn eigen verlanglijstje centraal, of dat van zijn volksgenoten, maar het draait echt om de eer van God. Daniël bidt om de terugkeer uit de ballingschap en dan de herbouw van Jeruzalem, de herbouw van de tempel. En het gaat hem niet alleen maar om zijn welvaart of de welvaart van Israël, maar het gaat hem vooral om de eer van God. Hij heeft het steeds over uw stad, uw heilige berg. Jeruzalem, daar is uw naam aan verbonden. Wacht niet langer, God, doe het omwille van uzelf. Uw naam, daar gaat het om. Als wij straks bidden om voedsel, om werk, om opbrengst van het land, kunnen wij dat verbinden met de eer van God en met het koninkrijk van God? Of is het vooral ons verlanglijstje, zeg maar? Hoe kunnen wij ons voedsel, ons werk, alles wat God geeft, verbinden met Gods eer en Gods koninkrijk? En daarbij kunnen we eraan denken dat de Heer Jezus in het Onze Vader ons leert bidden om brood. Geef ons ons dagelijks brood. Daar gaat het gebed aan vooraf. Laat uw koninkrijk komen. Dus dat gebed om brood, dat staat in dienst van het koninkrijk van God. De komst daarvan en wat wij daarin kunnen betekenen. Dat is de sfeer om in te bidden, zeg maar. Dat we bidden of God ons alles wil geven wat we nodig hebben om in dienst van zijn koninkrijk te kunnen leven. En laat de eer van God en zijn koninkrijk centraal zijn in onze gebeden. Nog iets, het zesde wat je leert van dat gebed van Daniël is dat hij heel intensief bad. Het was niet dat hij eventjes zijn handen vouwde, een paar dingen zei en dan weer amen. Nee, er staat, hij wendde zich tot de Heer en gaf zich over aan gebeden aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Dus hij gaf zich eraan over en hij was daar ook echt een hele tijd mee bezig. Het was niet even zomaar een gebedje. Hij had ook wel kortere gebeden. Hij was ook gewend om 3 keer per dag te bidden, hè, met het gezicht naar Jeruzalem. Dat zal wat minder intensief zijn geweest, te vergelijken met onze dagelijkse gebeden. Maar hij koos dus ook zo zijn momenten uit om echt heel intensief zich, zeg maar, te geven aan het gebed, aan het bidden. En ik leer daar zelf van dat het blijkbaar goed is om daar tijd voor te maken. Om wat langer dan zomaar eventjes alleen te zijn met God. De tijd te nemen om God dingen voor te leggen. Dingen die spelen in je eigen leven, die spelen in de kerk, die spelen in de wereld, die spelen bij iemand waar je misschien veel contact mee hebt. Het is goed om soms wat langer alleen met God te zijn. Daarmee erken je dat die dingen waar je tegenaan loopt, waar je mee rondloopt, dat je dat inderdaad niet zelf redt en niet zelf oplossen kan. Je hebt God nodig en als je het beseft, ja, dan kun je de behoefte voelen om wat langer alleen met hem te zijn. Ja, dat kan je doen door misschien de natuur in te gaan, een lange wandeling te maken en dan te bidden. Of thuis, een plek thuis waar dat kan. Ja, dat kan op allerlei manieren. Maar soms is het nodig om dat te doen. Intensief bidden, zoals Daniël dat deed. Het laatste leerpunt uit zijn gebed. Beroep je op Gods genade. Daniël laat merken dat hij beseft, alles wat ik aan God vraag, dat verdien ik niet. Het is uit genade dat we om van alles mogen bidden. En zo rond hij zijn gebed af. Heer, niet omdat wij rechtvaardig zouden zijn, leggen we onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is. Zeg maar de oud-testamentische versie van wat wij willen zeggen. Heere God, niet omdat wij het verdienen, maar alleen uit genade om Jezus wil. Nou, als wij zo meteen bidden om groei van gewassen, om voedsel, om werk, dan leggen we dat niet aan God voor omdat we zeggen van God, daar heb ik recht op. Dat verdien ik allemaal wel. In onszelf is niets waardoor wij het verdienen. Het is alleen genade. Ja, ook dat God ons voedsel en een dak boven ons hoofd en werk en dat soort dingen geeft. Maar die genade mag je dan ook echt op beroepen. Hoeveel er ook misgaat in je leven, hoeveel je ook tekort schiet in geloof, in liefde, laat het je er niet van weerhouden om je handen te vouwen in geloof en te bidden om Gods genade. Dat waren de leerpunten uit het gebed van Daniël. En ik hoop dat het ons stimuleert ook in ons eigen gebedsleven. Amen. verschillende liederen die we hebben gezongen waren al gebeden. Maar we zullen nu ook met elkaar nog in gebed tot God gaan. Onze Vader in de hemel, eeuwige heilige God, almachtige schepper van de hemel en de aarde, Vader van Jezus Christus, bron van alle liefde en goedheid, we aanbidden u om wie u bent, om wat u hebt gedaan lang geleden, om wat u zult doen en om wat u vandaag doet. U bent licht, in u is geen spoor van duisternis. Heere God, wanneer wij bedenken wie u bent en wie wij zijn, kunnen we ons alleen maar klein maken voor u, ons verootmoedigen voor u. We belijden dat we niet in staat zijn om de welvaart eerlijk te verdelen. Het brood waar wij steeds om bidden, dat u ons geeft. Het lukt ons niet om het eerlijk te delen in deze wereld. Wij gooien nog alles wat weg. Ergens anders hebben ze tekort. We belijden onze onmacht om daar verandering in te brengen. We belijden u dat we ons heel vaak niet door liefde laten leiden, maar door geldingsdrang of bezorgdheid of egoïsme. Heer, we belijden u dat het kwaad in ons allemaal woont. Niet alleen in dictators en machthebbers, maar ook in ons. We merken het elke dag. We verootmoedigen ons voor u. Maar ondanks ons falen belooft u, ja, dat u het goede met ons voor hebt. U belooft ons levensonderhoud en u belooft ons vergeving van zonde. In uw woord komen er allerlei beloften naar ons toe. Het geschenk van de Heilige Geest, uw eeuwige liefde. U belooft een nieuwe wereld. En op al die dingen die u ons in uw woord belooft, willen wij vanavond biddend onze handen leggen, ons er naar uitstrekken. Heer, wil het ons geven. Geef ons naar uw belofte alles wat we nodig hebben, het komend seizoen, om te leven en te werken in uw wereld. Geef voedsel aan mens en dier. En overal, geef dat overal. Geef dat niet alleen aan ons, maar overal in deze wereld. We beseffen dat er in deze wereld ook veel mensen zijn die zuchten onder armoede. Ontfermt u zich over hen. Geef dat zij toch ook voedsel en levensonderhoud mogen hebben. En zo willen we u ook bidden voor de mensen in Cairo, voor wie de collecte vanavond hier is. Geef dat het inderdaad goed terechtkomt en wilt u zo het ook gebruiken om voor deze mensen te zorgen. Ja, Heer, wees hen nabij. Wij kunnen geld geven, u kunt ook verder voor hen zorgen. Ontfermt u zich over deze wereld, ook over hen die zuchten onder oorlogsgeweld. Geef vrede, Heer. Ontfermt u zich over hen die door rampen zijn getroffen. Wees hen nabij. Dan denken we ook aan de mensen in Syrië en Turkije, waar die aardbevingen waren. We bidden u, geeft u zon en regen in afwisseling die goed is voor de aarde. Zegent u het werk van de boeren. Geef dat het weer goed mag gaan. En wees ook bij hen in alle onzekerheden die er spelen in de agrarische sector. Geef ons allemaal vreugde in het werk dat we mogen doen. En help ons als we misschien moe zijn of niet altijd met plezier naar ons werk gaan. Wijs ons de weg in de maatschappij als we zoeken naar ander werk. Wijs ons de weg als we een studie kiezen of ons afvragen van wat gaan we na de studie doen. Zegent u ons in onze opleiding. Over niet zo lange tijd zullen ook de eindexamens weer beginnen. En wilt u ook daarbij uw zegen geven? Ook dat werk dragen we aan u op. Zegent u ons als kerken, wereldwijd, maar ook ons als kerk hier in Oldehoven. Vader in de hemel, we bidden u, geef dat alles wat wij u vanavond vragen in dienst mag staan van uw koninkrijk. Laat het ons niet gaan om ons eigen comfortabele leven, maar om uw eer. En als we dit alles naar u uitspreken, Heere God, dan weten we dat we nergens recht op hebben. Maar we beroepen ons op uw genade, verdiend door onze Heer Jezus Christus. En in zijn naam bidden wij dit alles. Amen. Ja, we zullen nu ons geloof belijden met een artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin het gaat over Gods zorg. En als we op die manier ontdekken weer hoe God voor ons zorgt, helpt ons dat ook weer om God te vertrouwen in zijn zorg. Artikel 13 lezen we met elkaar, daarna zingen we gezang 200 vers 1 en vers 2.
In de 16e eeuw schreef Guido de Bray over Gods voorzienigheid het volgende. Wij geloven dat God in zijn goedheid geen afstand heeft gedaan van zijn schepping, of dat hij alles toevallig laat gebeuren. God bestuurt en hij regeert deze wereld. Er gebeurt niets wat niet in overeenstemming is met hoe hij het wil. Dat betekent niet dat God de bron is van de zonde, of schuld heeft aan zonde die gebeurt. Nee, Gods onbegrijpelijke macht en zijn goedheid zijn zo groot dat hij helemaal rechtvaardig en goed is in wat hij doet. Ook al leven de duivels en de goddeloze mensen onrechtvaardig en verkeerd. Het verborgen werk van God dat we niet begrijpen, willen we niet al te nieuwsgierig onderzoeken. Dat kunnen we ook niet. In nederigheid en in eerbied aanbidden we de rechtvaardige oordelen van onze God. Wij zijn als leerlingen van Christus tevreden met wat de Bijbel ons leert over de geopenbaarde dingen en hieraan hebben wij genoeg. Dat God alle dingen voorziet en erin voorziet, geeft ons veel troost. Hierdoor weten we dat ons niets door toeval overkomt, maar door de beschikking van onze goede hemelse Vader. Hij waakt over ons met zijn vaderlijke zorg en heeft alle schepsels zo in zijn macht dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn allen geteld, of niet één musje valt op de aarde, buiten de wil van onze Vader, zoals Matthäus schrijft in hoofdstuk 10, vers 29 en 30. Hierop vertrouwen wij en wij weten dat onze God de duivels in bedwang houdt. Ook onze vijanden kunnen ons geen schade toebrengen zonder toelating van zijn wil. En daarmee verwerpen we ook de dwalingen die in de geschiedenis zijn geweest van hen die zeggen dat alle dingen toevallig zijn en God zich niet meer met zijn schepping bemoeit. Tot zover.
Ja, er zal nu worden gecollecteerd voor het doel wat jullie al is bekendgemaakt. En daarna zingen we ons slotlied, liedboek 100.010, vers 1, 2 en 3. Geef vrede, Heer, geef vrede. We mogen God zegen, met God zegen nu naar huis gaan. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en hij is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en hij geeft u en ook jou zijn vrede.